Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Smiets. En dan zou je misschien zeggen, wat klinkt die Christel opeens raar? Maar dat komt, ik kamp nog een beetje met de naweeën van een stevige herfstgriep. En ik ben helaas niet de enige, want ook collega Auke van Eijsten is geveld. Beterschap, Auke. Want laat hij nou net de beoogde gast zijn van dit Haags Half Uurtje. Want we zouden het gaan hebben over ons verkiezingsthema van deze week. Wonen en ruimtelijke ordening. Komt volop aan de orde in de krant. Maar wij grijpen hier even onze kans om een heel ander interessant verkiezingsonderwerp beet te pakken. Namelijk de rol van de kleine partijen in deze verkiezingscampagne en in de kabinetsformatie. En ik doe dat met mijn Haagse collega Wilma Kieskamp. Wilma, welkom.
Dankjewel.
Hey, jij weet alles van dit thema. Je hebt er ook columns over geschreven. Maar waarom gaan we het er hier nu over hebben?
Ja, dit is een onderwerp wat al een beetje een tijdje in mijn achterhoofd kriebelt. Ik ben als verslaggever voor Trouw in deze campagne hebben we ingezet op veel interviews. Ik ben ook bij alle drie de lijsttrekkers langs geweest die die driestrijd nu aan het voeren zijn, waar het de hele tijd over gaat. Maar toen ik bijvoorbeeld deze week bij Frans Timmermans was, toen begon er wel iets soort knagend gevoel en me afvragen. Zitten we nog steeds op het goede spoor? Want die grote partijen, die driestrijd is super interessant en relevant. Maar die kleine partijen, die doen er ook heel veel toe. Dat interview waar ik het over heb met Timmermans, dat staat trouwens zaterdag in de krant.
Ja, in de verdieping.
Een beetje reclame maken. Maar goed, de kleine partijen dus. En kleine partijen, dat zit er een beetje in dat wat we bij deze verkiezingen zien, is iets dat er iets verandert aan de verhoudingen. Nu er niet meer één partij is die er met kop en schouders bovenuit steekt. En we hebben natuurlijk al langer dat er heel veel kleine partijen zijn. De politieke versplintering, iedereen weet waar we het over hebben. Maar wat er dit jaar echt is veranderd, dat is ook die driestrijd, dat het allemaal nek aan nek gaat daar bovenin die regionen. En dat daaronder wel 13 andere partijen zijn, 13, die ook meedingen. Misschien met zetels onder de 10. Anderzijds kunnen ze bij straks na de verkiezingsuitslag heel belangrijk worden. Omdat als je een kabinet wilt vormen, dan ben je er dus gewoon niet met alleen die grote partijen. Dat is één. Maar het andere is, als die grote partijen zelf zijn ook niet zo groot meer.
Nee, want dat brengt mij inderdaad op de vraag, wat is tegenwoordig nog, wat kun je nog klein en wat kun je groot noemen? Ik kan me een uitspraak herinneren van een oude, vroegere Belgische minister, heel lang geleden. Dat ging dan over de landen in Europa. Hij zei, jij hebt twee soorten landen in Europa. Kleine landen en landen die nog niet begrijpen dat ze klein zijn. Geldt dat ook voor de politieke partijen in Den Haag?
Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel toepasselijk. Hoe je dat zegt. Ja, kleine partijen en partijen die nog niet begrijpen dat ze klein zijn. Want ja, als je even gewoon, om dat nou eens in zetels uit te drukken. Kijk, bijvoorbeeld partijen die nu aan kop gaan. Hè, dan hebben we het over een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. Nou, ongeveer om en nabij de 28 zetels zou die kunnen halen. Consequent hebben we het over dat een grote partij is. Maar 28 zetels op de 150, dat is toch helemaal geen grote partij. Dat is een partij die heel hard andere partijen nodig heeft. En als je dat vergelijkt met een aantal jaren geleden, bijvoorbeeld, denk even terug aan, pak 10 jaar geleden, hè? Lang geleden, maar toch ook weer geen lichtjaren terug. Toen scoorden partijen nog rond de 40. De grootste partij die de verkiezingen won. VVD heeft nog een keer 41 zetels gehaald. Nou, PvdA heeft toen nog een keer. PvdA heeft nog een keer 38 gehaald. Dus een grote partij is tegenwoordig een partij die maximaal 1/3 van de zetels haalt. En de afstand tot een kleine partij. Ja, wat is een kleine partij? Er zijn heel veel partijen die zitten rond 10 zetels in de peilingen. Dus die krachtsverhoudingen, die zijn anders. En dat zie je ook, zo kwam ik er ook eigenlijk op. Je ziet dat terug in de campagne, in de toon van de campagne. Ik heb in een column geschreven, al die lijsttrekkers die moeten zich eigenlijk wel bescheiden opstellen, want ze zijn compleet van elkaar afhankelijk.
Aan de andere kant kunnen ze ook heel assertief zijn en zeggen van, we zijn weliswaar minder dan 10 zetels, maar wij kunnen wel degelijk een rol spelen straks in die formatie.
Ja, dat is, ja, Kleine partijen, dat is dan de stelling voor vandaag misschien. Kleine partijen hebben wel degelijk heel veel impact.
En als je een beetje de verkiezingsdebatten tot nu toe hebt gevolgd en de opiniepeilingen ziet. Nou, je zei het al, hè, we hebben te maken met een driestrijd, lijkt het wel. Tussen VVD, GroenLinks, PvdA en Nieuw Sociaal Contract. Het lijkt wel alsof die kiezer een beetje wordt gedwongen om partij te kiezen, letterlijk, voor een van die drie. In hoeverre vervuilt dat een beetje de campagne?
Zo'n driestrijd is de opvolger van de bekende tweestrijd uit de vorige campagnes. En dat is voor de media een heel makkelijke, praktische mal om het verhaal in te gieten. Als je kan zeggen er is strijd tussen die en die, dan maak je het speelveld wat overzichtelijker voor die kiezers die alleen maar aankijken tegen die lange lijst van partijen. En wat er dan op dit moment een beetje gebeurt is dat die driestrijd iets nieuws is en alles wat nieuws is krijgt extra aandacht. Maar ja, opgeteld zitten heel veel kiezers ook bij andere partijen. En in de televisiedebatten zie je het momenteel wel sterk terug. Er zijn, denk ik, dit jaar best veel debatten al geweest in de eerste fase, waarin de lijsttrekkers van de partijen waar we het straks over gaan hebben nauwelijks nog aan bod zijn geweest. We hebben Omtzigt gezien, we hebben Jesselkus gezien, we hebben Timmermans gezien, maar hebben we Jette al ergens gezien? Die komt straks bij het tweede RTL-debat pas in beeld.
Ja, Wilders, is die heel prominent aanwezig?
Ja, die roert zich wel. Die reken ik trouwens niet onder de kleine partijen, want die zit toch ook, die staat in op een vierde positie als de peilingen uitkomen, waar je trouwens ook altijd weer de nodige armslagen voor moet hebben. Maar in omvang is dat mag die zich ook een grote partij noemen. Ja.
Wilma, als we even die zogenaamde kleine partijen afpellen als een ui. Hè, en we kijken naar partijen die nu al in de peilingen op minder dan 10 zetels staan, dan staan daar al 3 blikvangers tussen, namelijk de 3 coalitiepartijen uit de Rutte 4. CDA, ChristenUnie, D66. Wat kun je daarover vertellen? Hoe hebben die zich geprofileerd in de campagne? Laten we eens beginnen bij de grootste van die 3, D66.
Ja, D66, ja, dat is toch bijna Shakespeare waar je tegenaan kijkt, of niet? Valt mij op dat bijna niemand het erover heeft dat op dit moment in elk geval nog steeds de tweede partij van het land is. Het leidt bij hen, hè, we hadden net over die tv-debatten, Rob Jetten zal misschien af en toe wel gedacht hebben, waarom krijg ik niet op basis alleen daarvan nog steeds een uitnodiging? Dus is een soort sfeer rond die partij van hoog klimmen, hard vallen en ze zitten op dit moment erg in de hoek waar de klappen vallen. Daar vertel ik natuurlijk niks nieuws.
Dat hebben ze ook vaker meegemaakt, hè? Als vroeger regeringspartij, dan ging het altijd naar beneden.
Daar. Ja. Kijk, en als je het hebt over impact hebben. Hebben impact gehad toen ze de tweede partij van het land werden. Onder Sigrid Kaag, hè? De monumentale klappen die ze toen gemaakt hebben. D66 heeft er toen van gedroomd dat de doorbraak zou zijn naar een soort definitieve plek in het centrum, waar ze een soort spelverdeler konden worden op de manier die vroeger het CDA was. Nou, die droom is helemaal uit elkaar gespat. Maar D66 heeft ook vanuit het verleden, jij noemt inderdaad 2006... hebben ze natuurlijk heel veel ervaring gehad met vallen en opstaan. En op momenten dat ze klein waren, hebben ze dat juist ook vaak heel goed kunnen uitspelen. Pechtold was daar een meester in. Dus het zou kunnen dat zij gewoon weer terugvallen op en dat Jette gewoon terug gaat vallen op die ervaring.
Ja, en wat ook opvallend is bij D66, normaal gesproken bij een partij die in de peilingen zo'n keldering meemaakt, dan is er ruzie in de tent of onrust of conflict. Maar heb jij daar iets van bespeurd?
Nee, ik niet. Jij wel? Kan jij iets herinneren van dat Jette iets geks zegt?
Nee, hè? Of rebellerende partijleden die zeggen van, zoals bij het CDA, het moet nu helemaal anders. Het is eigenlijk heel rustig.
Ja, niks over de koers. Geen stuntwerk in de verkiezingscampagne. Ik ben zelf net nog even achter de computer gekropen van, ik heb toch niet iets gemist of zo. Ze zijn daar gewoon heel stoïcijns, lijken ze erop te reageren. Dat past ook wel bij de partij. Ik ben daar veel geweest op reportage de afgelopen jaren. Het is een hele stoïcijnse partij. Ja, je ziet dat Jette zich opstelt zoals die inhoudelijk. Hij heeft een verhaal over klimaat, maar ja, dat is niet een groot thema geworden. Maar hij komt dan niet opeens met een heel ander verhaal. Hij blijft gewoon bij wat hij wilde doen. Ze proberen toch op die manier, denk ik, is denk ik hun strategie van zich niet gek laten maken en door de rust die ze uitstralen, dan toch op het laatste moment wel die kiezers terug proberen te pakken. Ze stijgen alweer iets in de peilingen.
Oké. En wat als je een beetje terugkijkt op de afgelopen regeringsjaren van D66, was hun grootste impact op de politiek in Nederland?
Ja, ze hebben nu natuurlijk 6 jaar geregeerd. En als je alleen dat laatste regeerakkoord bekijkt, hun impact was dat ze op papier gigantisch veel voor elkaar kregen. Op papier. De tragiek was dat voor een heel groot deel vastliep als ze dan in de praktijk dat uitgevoerd moest gaan worden. Dus ja, je kan zeggen, ze hebben in die zin bijvoorbeeld met klimaat wel, zij kunnen zich wel terecht op beroepen dat ze succesvol zijn geweest. Want die klimaatwet is er gekomen. En er is een soort maatschappelijke acceptatie gekomen van dat we klimaatbeleid nodig hebben. En heel Nederland hangt inmiddels vol met zonnepanelen. Hebben ze misschien juist ook, omdat ze dan zo graag altijd zeggen, dat is echt een gevleugeld woord bij D66 hoor, dat ze voorop lopen. Moet je maar eens opletten hoe vaak ze dat gebruiken. Door dat voorop lopen hebben ze ook een soort imago wat dan weerstand oproept en waar ze dan in verkiezingstijd weer last van hebben.
Dan worden ze weer teruggetrokken, als je het zo mag zeggen. Aan het touwtje van, kom maar weer eens.
Ja.
Maar goed, daar trekken ze dus weinig van aan. Ze zeggen van, wij lopen toch wel voorop. En als jullie niet volgen, pech dan voor iedereen.
Ja, zo lijkt het een beetje, ja.
Hey, even naar een heel andere soort regeringspartij die ook in de hoek zit waar de klappen vallen, het CDA. Die hebben natuurlijk wel hele turbulente tijden meegemaakt met Hoekstra als partijleider die inmiddels naar Brussel is vertrokken. Hoe zie je hun positie op dit moment?
Ja, er schoot mij een woord te binnen toen ik hier even over aan het nadenken was vanochtend. Waar het CDA volgens mij op dit moment van profiteert, is een soort underdog bonus.
Mm-hmm.
Ze hebben een nieuwe leider, Henry Bontebal. Is heel goed ontvangen. Die doet het bij media optredens formidabel goed. Als je het afzet tegen hoe ze in de peilingen staan, dat is bijna niet te geloven. Het laatste stand was geloof ik 4 zetels en er zit ook helemaal geen beweging in. Ook niet sinds Bontebal er is. Maar je ziet wel een soort credibility voor hem. Ja, dat gaat dan goed. Het levert nu nog geen zetels op. Ik denk dat bij het CDA de strategie nu is van we pakken het vlies. En we wachten af hoe het zich ontwikkelt met nieuw sociaal contract van Omtzigt. En dan is er een soort stille hoop. Dat hoor je dan ook bij die partijen als je daar bent. Dat kiezers dan bij de volgende gelegenheid terugkeren naar het origineel. Zo noemen ze dat, het origineel.
Dus ze zijn eigenlijk nu al bezig met de volgende verkiezingen?
Ja, misschien wel, ja. Ja, dus kijk, en het CDA heeft natuurlijk ook straks impact, omdat zij nog steeds een middenpartij zijn. Net als D66, partijen in het midden zijn een soort scharnierpunt. Zeker als je meerderheid wilt vormen in een coalitie. En het CDA weet Bontebal ook. Ook al staan we er nog zo slecht voor nu. Straks zijn we gewoon nodig voor bijna elke denkbare coalitie.
Ja. En hij heeft ook al laten weten dat hij zijn huid duur zal verkopen, toch? Mocht het CDA nodig zijn bij een coalitie, dan zullen ze niet zo meegaand zijn als vorige keer.
Ja, en je ziet ook dat hij een soort van daaruit misschien vanuit een soort zelfverzekerdheid van dat hij wel weet van dat ze toch niet om hem heen kunnen, ook al durft om Pieter Omtzigt aan te vallen. Iets wat heel gevoelig ligt bij Omtzigt. Want die reageert nog steeds getergd op alles wat het CDA over hem zegt, omdat hij zich door die partijen zo slecht behandeld voelt. Maar dat weerhoudt Bontebal niet om interviews te geven. Ik heb het nog eens even nagezocht. Hij heeft al gezegd dat hij vindt dat Pieter Omtzigt doorslaat. Dat Pieter Omtzigt een te zwart beeld van de overheid schetst. Hij heeft zelfs gezegd, dat is vrij gedurfd, van er is een nieuwe cultuur nodig, maar Pieter Omtzigt is dat niet. Omdat hij op zijn lijst toch eigenlijk gewoon weer geput heeft uit voormalige CDA'ers. niet echt nieuwe mensen. Hè. Dus je ziet dat Pontebal, zou ik zeggen, die huid duur verkopen, daar is hij al mee bezig.
Ja. Ja. En hij probeert ook heel erg het verhaal te vertellen van het CDA als the original, hè, als het origineel. En Omtzigt is dan, en BBB natuurlijk ook met Caroline van der Plas, ook een ex-CDA. Pontebal zegt eigenlijk van, uiteindelijk zal iedereen toch weer terugkomen bij het origineel, is zijn hoop.
Ja, dat is zijn hoop. Het is natuurlijk ook wel een... Ja, of dat zo uitpakt is nog best moeilijk te voorspellen. Het kan ook zijn dat als Omtzigt het goed doet. Dat,
je hebt ook zoiets als de wet van de remmende voorsprong, hè? Waar dan misschien het CDA slachtoffer van is. Ik vind hem trouwens mooi, Wilma, die underdog bonus. Zeg maar als contrast met de premiersbonus. Die moeten we onthouden, dat woord. De underdog bonus. Dan hebben we ook nog de ChristenUnie. Natuurlijk een heel ander soort regeringspartij die eigenlijk nooit meer dan 10 zetels heeft gehaald. Dus die is wat... Heel anders van karakter. Wat kan je daarover vertellen?
Ja, zij zijn natuurlijk het voorbeeld bij uitstek. Hoe je met heel weinig zetels behoorlijk veel impact kunt hebben. Alleen al dat iedereen de ChristenUnie heel goed kent. Voor een partij die maar 5 zetels had de afgelopen jaren. Hebben zij zich ontzettend in de kijker weten te werken. Door dan wel in een kabinet te stappen. Maar altijd op een manier waar ze heel erg duidelijk hun eigen profiel hielden. En ja, je ziet wel bij hen dat ze daardoor ook echt wel dingen bereikt hebben. En het vorige kabinet hebben ze bereikt dat op klimaat en migratie, ja, door zich vast te klinken ook samen met D66, hebben ze heel veel bereikt. En ze hebben voor zichzelf toen ook bereikt dat op medisch-ethisch gebied, in elk geval in het eerste kabinet waar ze recent in zaten, het kabinet Rutte 3, dat het medisch-ethisch toen dingen ook min of meer zijn stilgelegd op hun wens. Het tragiek van de ChristenUnie is natuurlijk, als je moet zeggen van wat voor soort functie of wat voor soort plek hebben zij dan. Dan zijn zij een soort partij van die ook in het kabinet dan een beetje de rol van het geweten vervult. Hè? Dus dat is voor kiezers denk ik ook een belangrijk motief om erop te stemmen. Maar dat zat hem afgelopen periode in het aanjagen van de discussie over armoede. Daar waren zij heel erg mee bezig. En de tragiek is, zij hadden de minister van armoedebeleid, maar die kwam er bijna niet doorheen met echt beleid, omdat ja, andere ministers op het geld en de sleutels van de schatkist hadden. En dat had de ChristenUnie-minister niet.
Carola Schouten.
Ja, Carola Schouten hebben we het natuurlijk over. Ja. Dus ja, dat je ziet dan ook zo'n Schouten nu vertrekken uit politiek. En dat vraag je ook af van hoe voelt dat nu voor haar?
Dat waren dus de 3 tot nu toe coalitiepartijen. Die misschien straks niet meer in de coalitie komen. Als we nu even overschakelen op partijen die nu nog in de oppositie, of eigenlijk altijd al in de oppositie hebben gezeten. En van nature klein zijn. De SGP, zullen we daar eens mee beginnen? Als we aansluiten op de ChristenUnie.
Ja, die waren deze week al in het nieuws, omdat Pieter Omtzigt ze noemde. Hè? Hij begon een beetje te filosoferen over mogelijke coalities. Het is allemaal nog ver weg, maar je weet gewoon, daar zijn die lijsttrekkers zelf in hun hoofd nu al lang mee bezig. Want die zitten over 2 weken tegenover elkaar. En bij dat filosoferen van hem kwam hij op de optie van een rechtskabinet.
En ja, minderheidskabinet, hè, was dat?
Ja, ja, precies. Want dat is ook over rechts heel moeilijk om aan een meerderheid te komen. En de SGP was wel een van de eerste partijen die hij noemde. En dat, ik denk ook dat ze bij de SGP echt wel klaar zitten nu voor mogelijke regeringsdeelname. Want er is natuurlijk toch best kans dat er een rechtskabinet komt. En je ziet dat die SGP, die heeft ook behoorlijk veel impact al jaren. Doordat zij in stilte altijd hebben gefunctioneerd als een soort gedoogsteunpartij voor Rutte. Soms heel openlijk, soms wat meer op de achtergrond. Maar op cruciale momenten, ook als Rutte het moeilijk had in debatten, dan was er altijd die steun van de SGP. En die ging ook vaak wel ook wel in ruil voor dingen waar de SGP belang aan hechtte. Was niet altijd zo'n keiharde zichtbaarheid van hoe die ruil erin uitzag, maar je voelde hem vaak wel. En dat de SGP bijvoorbeeld de motie van wantrouwen heeft gesteund tegen Rutte in dit voorjaar, in april, dat was een van de eerste momenten dat je voelde van, nu wordt het wel heel wankel voor dat kabinet Rutte. Nu krijgen ze het wel heel moeilijk.
Dus en zo weinig kan dat soms schelen. Hè? Een stem van een relatief kleine partij kan een coalitie een zetje geven.
Maar goed, ja, je bent ook wel benieuwd hoe dat dan bijvoorbeeld ligt op het gebied van punten die voor de SGP dan weer belangrijk zijn. Want die nieuwe lijsttrekker daar, Chris Stoffer, de opvolger van der Staaij, die staat net vandaag te demonstreren bij een abortuskliniek. En ik zie al dat VVD-politici op social media al heel duidelijk meteen al met reacties komen dat ze dat ontzettend heftig vinden.
Even kijken, wat hadden we nog verder op ons lijstje staan? De SP zie ik daar, Socialistische Partij.
De SP, daar weet je eigenlijk meer van dan ik, denk
dat
ik.
Dat schijnt zo te moeten zijn, hè?
Ja, want we hebben op de redactie dat een beetje verdeeld.
Ja, nou volg ik de SP nog niet zo heel lang, maar wel lang genoeg om iets te kunnen zeggen. Ja, het is een beetje, ook je noemde al net, geloof ik, het woord tragisch bij het ChristenUnie. Maar de SP, kijk, normaal gesproken voor een beetje linkse kiezer zou je zeggen dat de SP de ideale partij is. Hè? Want die hebben heel lang geageerd tegen de miljardenwinsten van grote bedrijven, tegen de privatisering van de zorg en van allerlei andere openbare diensten. Hele terechte punten, zou je bijna zeggen, voor een linkse kiezer. En toch slaagt die partij er maar niet in om te groeien. Sterker nog, ze hebben de ene verkiezingsnederlaag. Nou, volgens mij is het alweer bijna 10 jaar geleden dat ze voor het laatste een verkiezing hebben gewonnen. En ik ben er nog niet helemaal achter hoe dat nou precies komt. Volgens mij, die partij zelf zit daar ook ontzettend mee in de maag. Van hoe komt dat toch? Dat wij met zo'n aansprekend verhaal en ook met een redelijk jonge, goed van de tongriem gesneden lijsttrekker als Lilian Marijnissen, toch slaagt hij er niet in om veel kiezers te trekken.
Maar zou het ook te maken kunnen hebben dat zij zitten natuurlijk in die hoek waar het altijd heel veel over gaat. Sociaal, links, cultureel, wat conservatiever. En dat is aan de ene kant een hoek waar allerlei partijen heel graag gaan staan omdat ze daar veel kiezers vermoeden. Maar waar eigenlijk bijna geen enkele partij gedijt in dat kwadrant. Daar zou het iets mee te maken kunnen hebben.
Ja, ze hebben natuurlijk ook, SP heeft zich natuurlijk ook erg gedistanceerd van die linkse samenwerkingen, van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Daar willen ze eigenlijk niks mee te maken hebben. Want ze zeggen, ja, Partij van de Arbeid heeft jarenlang meegedaan samen met de VVD aan neoliberalisme en aan de afbraak van een sociale samenleving. Dus daar is ook iets scheef gegroeid in die linkse hoek.
Zie jij daar al toenadering weer? Want er was sprake van dat de een de ander zou gaan bellen.
Ja, tot mijn verbazing kwam ik er ook deze week achter dat Lilian Marijnissen nog nooit een ontmoeting heeft gehad met Frans Timmermans. Ik moest gelijk denken aan dat felle anti-Timmermans spotje dat ze ooit bij de Europese verkiezingen hebben ons hebben voorgeschoteld. Misschien weet je dat nog, met die Hans Brusselmans die daar ergens in een villa allemaal taart zat te eten. Heel onsmakelijk spotje was dat. Maar goed, dat is nog steeds niet helemaal goed gekomen tussen die twee, volgens mij.
Ja, bij de SP blijf je toch zien dat ze ook richting andere linkse partijen afstand bewaren.
Ja, volgens mij is het motto van de SP, wat ik op een Twitter-account zag, was iets van blijf niet mokkend aan de kant staan. Maar nou ja, we moeten na de verkiezingen maar zien hoe dat eruit ziet. Maar ik krijg soms de indruk dat zij straks ook weer mokkend aan de kant blijven staan. Hmm. Maar dat is misschien te veel op de verkiezingen vooruitlopen. We gaan het zien.
Bij de SP is natuurlijk ook wel treurig om te zien dat zij, waar Omtzigt kan oogsten, dat de toeslagenaffaire dankzij hem, dankzij zijn toedoen is geopenbaard en ook opgelost gaat worden. Daar heeft SP daar gek genoeg zo niet van kunnen profiteren. Renske Leijten is net zo goed een even groot aanjager geweest in de fase dat er nog geen aandacht voor was bij veel media en waar er geen kennis was bij het grote publiek. Zeker. Heeft zij net zo'n grote rol gespeeld, maar op een of andere manier heeft zij dat gewoon niet naar zich toe kunnen trekken.
Ja, zij is natuurlijk inmiddels ook weg uit de politiek.
Ik denk dat daar ook mee te maken heeft.
Ja. En je hebt natuurlijk wel meer aansprekende SP-Kamerleden die veel mensen kennen. Jasper van Dijk. Ze zijn natuurlijk heel actief met moties en kamervragen in het parlement. Maar kennelijk weet dat de kiezer toch niet
ze hebben
een
correctief bindend referendum al tot aan de Eerste Kamer gebracht, wat een gigantisch succes is. Maar goed, ze gaan zich een beetje opnieuw uitvinden, ja, denk ik.
Maar goed, dat ze geen impact zouden hebben, dat is niet waar. De SP heeft wel degelijk naam gemaakt in de politiek. Volt.
Volt.
Heel ander soort partij.
Ja, en ook weer een partij waar jij heel veel van weet.
Zit ook in mijn portefeuille.
Ja, daar ben je ook heel veel geweest. Dat vond ik ook ontzettend goed. Dat je vaak zei ook bij ons op de redactie van... Ik ga naar Volt of ik ben daar... ik ga op reportage.
Nou ja, dat doet iedereen toch, hoop ik. Van zijn partij. Tenminste, ik zie allerlei stukken van een congressen van mijn collega's. En denk van, oh jee, dan moet ik ook naar Volt.
Ja, maar het goede vond ik dat er dan geen discussie was... dat het een kleine partij was. Maar dat je het ook een soort... dat je zei, nou, het is gewoon vanzelfsprekend om dat ook te volgen.
Oh, ja. Okay. Wat zullen we eens over Volt zeggen? Dat is natuurlijk, in 2021 maakte die zijn debuut. Toen kenden weinig mensen nog. Was het nog een partij een beetje groen achter de oren. Jong, naïef, heel pro-Europees. Als ik ze nu bekijk, dan is dat jonge en nat achter de oren, dat is er wel vanaf.
Laurens Dassen heeft ook net, geloof ik, is vader geworden.
Ja.
Gaat hij een nieuwe fase in en is dat ook bij de partij dan...
Dat zou bijna symbolisch kunnen zijn, inderdaad. Maar je ziet wel, ook als je een partijprogramma leest... het is heel assertief. Ze lopen behoorlijk voor de troepen uit. Heel pro-Europees. Hè. Ze zeggen op een gegeven moment ook van... we moeten een verenigd Europa hebben... want alleen Europa kan alle oplossingen, alle problemen van nu oplossen. Migratie, klimaat, noem alles maar op. Maar soms hebben ze ook voorstellen en denken van ja, dat gaat natuurlijk in de komende 4 jaar absoluut niet gebeuren. Hè? Zoiets als schaf alle nationale ministers van buitenlandse zaken af. Nou, dat moet je niet in Berlijn of in Parijs voorstellen, want dan klimmen ze daar in het behang. Dus het is heel ambitieus en heel Europees.
Zitten zij nou dicht tegen D66 aan voor jouw gevoel? Want wij hadden laatst dat kieskompas onderzoek. Van die stemwijzer die wij samen met Kieskompas, zoals het heet, aan lezers beschikbaar stellen. En daar kwam uit dat Volt eigenlijk zo links-rechts een beetje in het midden zit, maar heel progressief is. Dus je vraagt je af, is dat dan, zijn zij nou een soort progressief zusje,
ja,
of broertje van
D66?
Gezegd, of...
Zo wordt het vaak gezegd, van het is eigenlijk een soort kloon van D66. Maar dan, ze zijn wel, qua Europa zijn ze natuurlijk veel uitgesprokener. Ik heb D66 niet horen zeggen dat je de minister van Buitenlandse Zaken moet afschaffen. D66 is natuurlijk wat meer een diplomatenpartij wat dat betreft. Die zijn wat voorzichtiger en die weten wat er speelt in de wereld. Je zou bijna bij Volt soms zeggen van... dat ze nog iets te naïef zijn. Maar met klimaat bijvoorbeeld... gooien ze ook behoorlijk de kont tegen de krip. Ze zeggen bijvoorbeeld dat 2040, niet 2050, maar 2040 moet Nederland al klimaatneutraal zijn. Alle privéjets moeten we afschaffen. Gas, olie, alle fossiele brandstoffen moeten eruit. Behoorlijk progressief, assertief. Ik denk veel uitgesprokener dan D66. En misschien dat voor jongeren dat die partij wat meer aantrekkingskracht heeft... dan voor wat minder jongeren. En wat je verder ook wel ziet bij Das... Ik las het interview wat hij gaf in de NRC... dat hij fel ageerde tegen Omtzigt. Dat was ook nieuw, hè, dat een brave, voorheen brave partij als Volt... dat hij toch wel behoorlijk kritisch was over Omtzigt. Hij zei, ja, Omtzigt is heel conservatief... en als drie premier wordt of als iemand van zijn partij premier wordt... dan zetten we 40 stappen terug... want hij wil ook de veto-macht in Europa voor de landen behouden. Dus dat is allemaal super conservatief. En daar schiet dat is net datgene wat we niet nodig hebben. Dus dat was ook een nieuw geluid vanuit Volt, wat mij betreft.
Dus vanuit Volt gaan we de komende jaren in elk geval kritiek horen op de Europa-koers van de Partij van Omtzigt?
Ik denk op alle partijen. Want ze zijn, wat ik al zei, ze zijn de meest pro-EU-partij. Van Nederland. Dus ik denk dat zij al die partijen wat dat betreft, hoe zeg je dat, bovenuit stijgen. Er bovenuit stijgen. Oké, Wilma, welke partij gaan we nu nog... we hadden eigenlijk een soort balletjes-ding met lottoballetjes op de tafel moeten hebben... dat het volgende partij eruit zou rollen als een loterij. Maar jij mag nu gewoon kiezen.
Oké. Ja, dat vind ik wel een aardig beeld. Dus in gedachten zit ik nu te draaien aan dat hendeltje... en dan zeg ik, kijk nu eens weer naar rechts. Ja, 21. Ja, 21, dat is ook fascinerend. Die staan in de peilingen... staan die nu op 1 zetel, 2. Nogmaals, het zijn maar peilingen. Maar die hebben een soort transformatie doorgemaakt, waarbij ze begonnen als een partij die een alternatief wilde zijn voor VVD'ers, dus een soort fatsoenlijk rechts. Ze zijn
voor VVD'ers of voor FVD'ers? Wat was het ook alweer?
Nee, ze begonnen dus echt als fatsoenlijk rechts. Ik geloof dat Eerdmans dat letterlijk zo noemde.
Ja, fatsoenlijk rechts, ja. Klopt.
Om voor VVD-kiezers die dan vonden dat de VVD te veel compromissen had gesloten. Natuurlijk vooral met het vreselijk progressieve gehate D66. En Eerdmans had daar ogenschijnlijk een ontzettend interessante doelgroep te pakken. Maar die is nu, ja, door de komst van Pieter Omtzigt, is helemaal uit zijn handen gevallen. Maar hij had het ook eigenlijk zelf al uit zijn handen laten vallen. Doordat zij... hij samen met medeoprichter Annabel Nanninga hebben ze afgelopen jaar eigenlijk een soort koersstrijd doorgemaakt, waarbij de koers van Nanninga veel bepalender is geworden. En zij staat toch, ja, in mijn ogen nog steeds qua toon en stijl en inhoud dicht aan tegen het Forum voor Democratie waar ze ooit begonnen is. Ze is natuurlijk niet van het Forum van tegenwoordig, maar meer het Forum van de Uil van Minerva, weet je nog.
Mm-hmm.
En die partij zit dus, die heeft qua impact, aan de ene kant zijn ze enorm geradicaliseerd. Ze komen in het kieskompas bijvoorbeeld zelfs nog rechtser uit dan Forum. En minstens zo conservatief. Dus het is echt een flankpartij, echt een populistische partij, mag je ze op inhoud vinden. En aan de andere kant, ja, toen Pieter Omtzigt, toen die ging noemen welke partijen samen een rechtskabinet zouden kunnen vormen, kwam ook toch wel meteen op jaar 21 uit.
Met dat dus ene zeteltje.
Ze hebben wel wat uit te spelen, hoor.
En wat hebben ze precies, je noemt al de impact, maar in hoeverre hebben zij bijvoorbeeld de discussie over asiel en migratie bijgestuurd of afgeremd of juist?
Ik denk vooral beïnvloed. Door te bestaan. Door te bestaan dat er naast de VVD andere partijen zijn waar kiezers op kunnen stemmen, die een heel onversneden geluid over asiel hebben, die gerust roepen, of met enthousiasme roepen dat allerlei internationale verdragen opgezegd moeten worden, die harde taal gebruiken. Door te bestaan vullen zij alleen al een gat op rechts. Alleen hangt erg af van wat ze zelf dus ook gaan doen met die koers. Of ze nog weer een beetje terugkruipen naar het midden. Het is eigenlijk onvoorspelbaar bij deze mensen.
En niet te vergeten, het hangt af van de verkiezingsuitslag. Hoe groot ze eruit komen.
Maar het is toch niet te verwachten dat ze nog 10 zetels gaan halen.
Nee, maar goed, misschien in theorie is het mogelijk dat ze helemaal niet terugkeren in de Kamer. Maar dat is wel heel theoretisch.
Weet jij nog trouwens dat wij ooit als redactie de Joost Eerdmans bokaal hebben in het leven hebben geroepen?
Dat was voor mijn tijd, maar ik heb daarover gehoord, ja. Hoe zat dat?
Nou ja, het was een beetje een plagerijtje. In een van onze rubrieken over alles wat zo passeert in het parlement hadden we toen een naam bedacht voor een partij. Voor de politicus die van het grootste aantal partijen ooit zelf lid en actief is geweest. En dat was dan Joost Eerdmans, want de lijst is inmiddels niet meer te tellen. Maar goed, hij is ook heel flexibel. Ja. Dus vandaar die Joost Eerdmans.
En hij was de eerste Joost Eerdmans bokaal werd ook gewonnen door Joost Eerdmans, als ik me niet vergis.
De laatste keer ook, geloof ik. Ja.
We kunnen alle partijen wel gaan aflopen, maar dat doen we niet, denk ik, want daar zijn er te veel. Maar ik zie nog wel de BBB. Dat is natuurlijk, daar zullen misschien luisteraars zeggen, waarom hebben jullie daar nog niet over gehad? Maar dat is wel een twijfelgeval, hè? Want is dat een kleine partij? Wordt dat een grote partij?
Ja, we weten het niet. Goed. We hebben het natuurlijk steeds, als we kleine partijen hebben, en dan hebben we dus we hebben kleine partijen en kleine grote partijen. En daartussenin hangt de BBB een beetje, want ja. Het beeld is een beetje onduidelijk of zij nu terugvallen naar een soort partij van 10 zetels. Dat zou kunnen als je de peilingen ziet.
Ja, terugvallen. Ze komen natuurlijk van 1 CQ4 nu. Maar in
maart waren ze de grootste. Ja. Hè? Bij de Provinciale Statenverkiezingen in de Eerste Kamer hebben ze 16 zetels. De grootste fractie zijn ze daar. En dat daar kan Caroline van der Plas ook wel een beetje gerust door achteroverleunen. Omdat ze gewoon weet van wat ook de uitslag is. In de Eerste Kamer heb ik een soort schatkist staan met 16 zetels. En ze komen vanzelf wel bij mij bedelen. Dus heel, kijk, als straks die discussie weer begint over stikstof, die nu even geparkeerd is, dan zit ze er eigenlijk best comfortabel bij qua impact. En dan maakt het misschien voor haar in wezen niks uit of ze nu 10 zetels haalt of 20 zetels haalt. Van omzicht kan ze duidelijk niet meer winnen. Maar voor het onderwerp waar ze min of meer voor is opgericht, voor de boeren en het stikstofbeleid, kan ze gewoon heel veel binnen gaan halen. Ja. Via die Eerste Kamer.
En ze heeft sowieso natuurlijk haar naam wel redelijk gevestigd inmiddels in Den Haag. Dus daar hoeft ze zich inderdaad geen zorgen over te maken, over plussen en minnen. Oké, dat was de BBB. En dan hebben we toch nog één niet te onderschatte partij op de lijst staan. En dat is de Partij voor Dieren, waar we zoveel over gehoord hebben de laatste maanden.
Ja,
hoe staan die er nu voor?
Die hebben we niet voor niets voor het laatst bewaard natuurlijk. Want die staan er heel goed voor. Terwijl daar, zoals iedereen weet, een enorme toestand is geweest over de vraag of Esther Ouwehand lijsttrekker kon blijven nadat ze een conflict had met het oude bestuur. Nou, allemaal wonderbaarlijk weinig effect gehad op hoe ze ervoor staan in de campagne. Misschien heeft het zelfs voor sommige kiezers een soort beeld versterkt van die Ouwehand, die kan knokken als het dat is een vechtertje. En dan die weet de strijd ook wel naar zich toe te trekken. Dus ik denk dat het uiteindelijk in haar voordeel is geweest.
Een ander soort bonus is dat. Hoe zullen we die eens noemen? De dierenbonus. Nee, de vechtersbonus.
Ja, dat is
de pitbullbonus.
De pitbullbonus. Oh, dat zou. Ja, ik weet niet of ze dat zelf een compliment vindt, de pitbullbonus. Maar het past wel in beeld, ja. Want ze zijn natuurlijk wel een soort pitbull in het parlement geweest. Dat wat zij zelf als hun functie beschouwen is. Het aanjagen van de discussie. En dat is ook wat een sterk motief voor mensen om op die partijen te stemmen. En uit elk onderzoek blijkt ook weer dat bijvoorbeeld de kiezers die deze partij best relatief elke keer flink laten groeien nog, dat die kiezers die zijn veel gematigder dan de partij zelf. Dus die kiezers die stemmen erop omdat ze vinden van zelf ben ik misschien niet zo radicaal op klimaat en natuur, maar iemand moet het doen, laat zij het doen. En je ziet ook dat ze op dat punt dat aanjagen ook helemaal koesteren als hun functie. Ik vind het zelf soms wel lastig om nou te beoordelen hoe succesvol zijn ze daar nou mee. Want bijvoorbeeld klimaatbeleid, ja, is dat nou omdat zij dat aangejaagd hebben? Ik denk wel dat ze GroenLinks bijvoorbeeld heel scherp houden, hè? En zij komen ook steeds weer met nieuwe ideeën die dan GroenLinks nog net niet heeft. Als je hun verkiezingsprogramma bekijkt, daar staat bijvoorbeeld in dat mensen die vlees eten, die moeten geconfronteerd worden met hoe een dier geslacht is. Dan willen ze dus dat er een QR-code op jouw pakje hamlappen komt te staan. En als je die QR-code scant, dan kom je terecht op de website van het slachthuis waar dat dier is geslacht, net zoals je bij sigarettenpakjes als roker ook altijd die waarschuwingen krijgt. En dat zijn dan van die voorstellen, door dat dan te noemen, ja, zetten zij wel op een bepaalde manier de zaak weer op scherp.
Dus ze hebben ook wel echt wel impact gehad. Hè? Ik bedoel, de Partij voor de Dieren is natuurlijk ook een gevestigde naam inmiddels.
Ja, hun grootste successen zijn wel allemaal dierenwelzijn vooral. Maar ik denk dat ze daarmee ook wel een thema, dat thema toch ook wel tussen de oren hebben gekregen.
Mooi. Wilma, dankjewel. We hebben heel wat partijen behandeld en ook een paar partijen niet. Maar het heet niet voor niks Haagse half uurtje. Dus we kunnen niet alles in dat half uurtje behandelen.
Haagse drie kwartier.
We lopen dit keer zelfs een beetje uit, begrijp ik. En nogmaals, mochten er luisteraars teleurgesteld zijn dat we niet over wonen en ruimtelijke ordening hebben gehad, dat het eigenlijk ons thema was, dan staan er in de show notes allerlei links naar artikelen daarover die deze week in de krant hebben gestaan, dan wel nog gaan staan. Wilma, hartstikke bedankt.
Leuk om hier te zijn.
Dit was Haags half uurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Deze podcast is gemaakt door Hanne van der Wurf en George-Paul Henneberken. Volgende week is alweer de laatste aflevering voor de verkiezingen, want die zijn op 22 november. En dan gaan we nog eens uitgebreid de hele campagne doorlichten. Dus ga dan vooral luisteren. Dus tot dan.